Vorige week werd het hart van de Franse koningin Anne van Bretagne gestolen. En dat ruim 500 jaar na haar dood. Het vergulde hart werd goed bewaard in een museum in Nantes, maar niet goed genoeg, want het was weg. Tot vannacht, hoorden we net. Mediëvist en kenner van macabere zaken, Sanne Verkwijn, welkom. Was jouw hart ook een beetje gebroken door dit droevige nieuws?
Ja, mijn hart was zeker gebroken door dit droevige nieuws. Want een bezoekje aan het hart van Anne van Bretagne stond hoog op mijn agenda. Alleen het was er nog niet van gekomen. Dus ik had er aardig de pest in afgelopen week. Dus ik was ook heel blij toen ik vanochtend inderdaad hoorde dat ze het terug hebben gevonden.
Want Frankrijk was in rep en roer de afgelopen week.
Frankrijk was absoluut in shock. Want er voltrok zich dus echt een drama. Want Anne van Bretagne is eigenlijk een lokale heldin in Bretagne. Je moet je voorstellen, Bretagne is een schiereiland. Hij is echt een apart stukje Frankrijk met een eigen taal. Specifieke eigen mensen. En dat komt onder andere omdat het in de middeleeuwen een hertogdom was. Dus ze stonden eigenlijk niet onder invloed van iemand anders dan de hertog. En die Anne van Bretagne was de oudste dochter van hertog Frans II. En toen die hertog overleed, was zij dus de erfgename van het hertogdom Bretagne. Je moet je voorstellen dat Bretagne ligt op een hele strategische plek tussen Engeland en tussen Frankrijk in. Dat zijn natuurlijk geboren aardsvijanden. Dus iedereen die wilde dat stukje wel in handen krijgen. Dus die Anne die is eerst getrouwd met Maximiliaan van Oostenrijk, de koning van het Duitse Rijk. Nou, dat vond Karel, de koning van Frankrijk, niet zo'n goed idee. Dus die trok met zijn troepen Bretagne in. En toen Maximiliaan niet te hulp schoot, dacht Anne, oké, prima, dan ontbind ik mijn huwelijk met Maximiliaan en dan trouw ik met Karel de VIII. Toen werd zij koningin van Frankrijk. Vervolgens stierf Karel en hadden zij geen erfgenamen. En toen dacht de zwager van Karel, Lodewijk XII, nou prima, dan trouw ik wel met haar. Dus die liet ook zijn eigen huwelijk direct ontbinden en trouwde weer met Anne. Dus Anne is eigenlijk twee keer koningin van Frankrijk geweest. Ja. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En je moet je voorstellen dat de reden dat zij nou zo belangrijk is in Bretagne is omdat zij altijd heeft geprobeerd om dat hertogdom onafhankelijk te houden. En dat is ze helaas niet gelukt, want ze is uiteindelijk is het opgegaan in Frankrijk.
Ja. Eerst even nog terug naar dat hart, met jouw goedvinden. Want het was gestolen en het is terug. En dan willen wij natuurlijk twee dingen weten. Hoe kan het gestolen zijn? Wat zijn het voor onbenullen dat dat zomaar mogelijk is? Waar lag het? En wie had het gestolen? En hoe is het weer teruggekomen dan? Vertel eens.
Het lag in het museum in Nantes, lag het, Musée d'Orsay. En dat museum dat was in een soort van herinrichtingsfase. Dus ze hadden daar een tijdelijke tentoonstelling hadden ze gemaakt. En die onverlaten die hebben dus geprobeerd om via de voorkant binnen te komen. Nou, dat is niet gelukt. Toen hebben ze achterin ergens een raampje ingetikt. En toen hebben ze dat hart meegenomen. Dus iedereen was ook al aardig in shock. Want je moet je voorstellen, dat hart is al ruim 500 jaar daar in Nantes. Ze hebben in 2014 eindeloos veel evenementen gehad eromheen. Omdat ze toen 500 jaar gestorven was. Sorry. En de gedachte was, op het moment dat hart weg was, dat ze dus dat die dieven dus eigenlijk ook geen benul hadden. Want wat hebben ze meegenomen? Een hindoebeeld, goud, een zootje gouden munten en dat gouden hart. Dus de angst was dat zij dachten, nou prima, smelten we om. Nou, er zit pak een beetje 100 gram goud zit erin. Dan vang je €4.000 daarvoor als je een beetje mazzel hebt. En ja, als je naar de veiling gaat en je moet dat, het is een prachtig gouden dingetje, je moet dat kopen, zeker met het verhaal wat erachter zit. Ja, dan moet je tonnen, zo niet miljoenen moet je meenemen. Dat is. Dus ja, je hebt een stel idioten die op een soort van klungelige wijze zo'n museum binnengaan en die pakken daar de nationale schat van Bretagne mee. En dat is het. Hoe hebben ze het teruggevonden? Ik heb het niet. Het is echt net pas bekend.
Nieuws,
echt net nieuws. Gisternacht werd het bekend. Volgens mij hebben ze de dieven gezien op bewakingsbeelden. En het schijnen lokale jongens te zijn van in de 20. Ja, die hebben ze gewoon door ouderwets recherchewerk in de kraag gegrepen. En het is terug. En van wat ik tot nu toe heb begrepen, ook niet zwaar beschadigd. Maar gewoon ook echt nog in goede staat. Dus ik kan van de zomer
kun je het hard gaan bekijken.
Ja, dan moet je het wel snel gaan doen, ja.
Bevredig onze nieuwsgierigheid voor zover dat voor je op dit moment mogelijk is. Wat zou je kunnen gaan zien? Hoe ziet het hart eruit, voor zover je nu weet?
Ja. Nou, dat hart, hè, dat gouden hart, dat is een doosje van pak een beet 15 centimeter hoog in hartvorm. Er staat een gedicht staat erop. In dit kleine vat van fijn puur goud rust een hart groter dan enig vrouw in de wereld ooit had. Anne was haar naam, tweemaal koningin van Frankrijk, hertogin van de Bretons, koninklijk en soeverein. En je moet je voorstellen dat in dat doosje dus echt het hart van Anne van Bretagne is geplaatst. Ze hebben dat hart gescheiden van haar lichaam. Met haar lichaam ligt ze begraven in de Saint-Denis in Parijs, waar alle koningen en koninginnen van Frankrijk hun graf hebben.
Ze is netjes opgedeeld tussen Parijs en Bretagne.
Ze is opgedeeld tussen Parijs en Bretagne. En Bretagne heeft haar hart gekregen. En dat is natuurlijk omdat haar hart bij haar volk ligt. En dat hebben ze, toen zij stierf, hebben ze dat in processie via een bootje naar Nantes gebracht. En dat is daar in het graf van haar ouders bijgeplaatst.
Maar zit er nog iets van dat stofjes van dat hart in? Ik weet niet precies hoe dat...
Daar kan je natuurlijk van alles bij voorstellen. Alleen dat hart is in 2014 is dat helemaal uit elkaar gehaald. Dat is gerestaureerd. En toen zijn er geen stoffelijke resten verder bij aangetroffen. Je moet je voorstellen dat ding ook al het een en ander heeft doorstaan. Hè? In de Franse Revolutie hebben ze het uit het graf gehaald. Toen schijnen ze op het punt gestaan te hebben om het om te smelten. Dus het heeft als het de vlammen hebben eraan gelikt. Nou, kan je afvragen of dat echt het geval is geweest, maar oké. Okay. En toen is het wonderbaarlijk, is het gered door iemand die zei, nee, dat kunnen we niet doen. En dus nu weer op het diepertje gered.
Mag ik ook een theologische vraag stellen? Want ik denk altijd in dit soort gevallen, wat hebben ze nou gedacht? Want als je het lichaam en het hart gaat scheiden, wat heeft dat voor gevolgen voor de kansen op het hiernamaals? Hoe dachten die middeleeuwen daarover?
Daar is natuurlijk hard over nagedacht. In principe zegt Augustinus dat het niet uitmaakt, hè, als je ergens in stukjes verspreid wordt.
God vindt het wel weer terug.
God vindt het wel weer terug. Hij merkt er wel op dat het wel belangrijk is dat je zorgvuldig omgaat met het dode lichaam. Maar het is niet zo problematisch als dat je zou denken. En je ziet dus vanaf de 11e eeuw dat men zich dus ook echt bewust gescheiden gaat laten begraven. Dus je hart op de ene plek en je lichaam op de andere plek. Waarom doe je dat? Vanuit de gedachte dat op het moment dat je op meerdere plaatsen begraven bent, dat je ook op meerdere plaatsen wordt herdacht. Gebed voor je zielenheil. Hè? Je zit in het vage vuur. Hoe meer mensen er bidden, hoe sneller
extra punten.
Extra punten, inderdaad. Dus vooral in de 13e eeuw ontstaat het gebruik. En dat krijgt een ontzettende boost als Lodewijk de Heilige op kruistocht in Tunis sterft. In Tunis is het al op dat moment lekker warm. Dus je kan je voorstellen, dat lichaam van die koning is daar en daar moeten ze wat mee. Dus dat gaan ze balsemen in de zin van dat ze het hart halen ze eruit. Dat gaat met Karel van Anjou, gaat dat op de boot mee en dat wordt uiteindelijk begraven in Montréalen. En dat lichaam van Lodewijk de Heilige, dat wordt gekookt. Er wordt het vlees van afgekookt en dan worden de botten worden met de troepen teruggezonden en dat wordt dan in de Saint-Denis begraven. En dat is een soort van trend geworden. En dan gaan dus veel meer mensen dat doen. Hè, de koning heeft het gedaan, dus wij willen dat ook. Tot groot chagrijn van paus Bonifatius de achtste. Want die vervaardigt in 1299 een bul uit, waarin hij eigenlijk probeert een einde te maken aan dit hele gebruik. Hij zegt, nou is het afgelopen. Iedereen gaat gewoon in één stuk zijn graf in en het is goed geweest. Je ziet dat iedereen daar gelijk allerlei uitzonderingen op weet te regelen. Hè, iedereen die een beetje wat te zeggen heeft, krijgt dispensatie en gaat gewoon lekker mooi gescheiden.
Vindt hij het massahysterie of waarom is hij er tegen?
Nee, nou, dat zijn allerlei hele ingewikkelde theologische discussies. En daar speelt ook de persoon Bonifatius de achtste een rol.
Dat was een mannetjesputter die de kerk weer macht wilde geven in de strijd met de koning.
Inderdaad,
en
je moet je voorstellen dat daar ook, want bijvoorbeeld de bedenorde die op dat moment heel populair zijn, de Franciscanen en de Dominicanen, die proberen heel erg dat gebruik van het gescheiden begraven, proberen ze te boosten. Want je moet je voorstellen, er zijn natuurlijk allerlei hogere theologische ideeën waarom je ergens begraven wil worden. Maar voor heel veel van die kerken was het natuurlijk ook een prachtige melkkoe. Want je stel je voor, hè, je wordt in de Saint-Denis begraven. Daar komen eindeloos veel nagedachtenismissen bij. Dat moet gefinancierd worden. Dus er wordt bijvoorbeeld een heel groot stuk land gedoneerd. En de opbrengsten uit dat land moeten dan die missen financieren. En ik heb bijvoorbeeld in mijn eigen onderzoek een prachtige miniatuur waarin de Dominicanen en de Franciscanen vechtend over de grond rollen. Er worden daar mensen met staf of op de kop geslagen. Met op de achtergrond een begrafeniskar. Waar dus inderdaad gevochten wordt om het lijk. Wie krijgt het lijk? En wie krijgt dus ook die opbrengsten en die eer van dat begraven in die kerk?
Ja, het was een business ook voor een deel. Hè, zoals zo vaak.
Het was zeker business.
Maar even terug tot slot naar onze Anne. Jij gaat dus van de zomer kijken en... Dat wordt het een aanrader voor iedereen, denk je? Of,
het wordt een aanrader voor iedereen.
Of is het
iedereen.
Echt voor mensen zoals jij?
Nee. Het is zeker niet voor mensen zoals ik. Want die Anne is gewoon een prachtige historische figuur. En we weten ook heel veel van haar. En dat laten ze ook mooi zien in dat museum. Haar begrafenisceremonie is bijvoorbeeld prachtig weergegeven in 30 manuscripten, waarvan we er één hier in Nederland hebben zelfs, in Museum Mermanno. En we weten dus heel goed wat er ook is gebeurd tijdens haar begrafenis. Hè. Ze heeft 3 weken lang in een kasteel opgebaard gelegen. Ze is naar Parijs is ze verscheept.
En dat is
een prachtig verhaal wat echt voor iedereen leuk is. Niet alleen voor mensen met een beetje een tikje voor het macabere.
Goed, hartelijk dank Sanne Verkwijn en veel plezier deze zomer.
Dankjewel.